Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, aflevering 35 alweer. Ik ben Wietse Niese, interim bestuurder bij Ronduit Onderwijs. En ik maak deze podcast samen met Wim. Hoi Wim.
Hoi Wietse, mijn naam is dus inderdaad Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Knippenberg College in Helmond en directeur van Stichting Blockchains. En vandaag hebben wij één gast aan tafel zitten, maar niet zomaar een gast. Wij hebben Thijs Rovers. En Thijs, waar kunnen mensen jou van kennen?
Mijn leerlingen zullen mij kennen als meester Thijs. Ik ben... Van huis uit gewoon leraar basisonderwijs, primair onderwijs. Dat heb ik altijd in Amsterdam gedaan, een jaar of 13. En vanuit die rol ben ik me steeds meer gaan bemoeien met onderwijsbeleid. Ik heb in 2017 samen met een aantal anderen een groepje opgericht met de naam PO in Actie, waarbij we in het primair onderwijs zijn gaan strijden voor minder werkdruk en een eerlijker salaris. We hebben toen de loonkloof ter discussie gesteld. Met succes ook samen met de andere bonden en werkgeversorganisatie actie gevoerd. Aantal jaren lang, met als resultaat dat vorig jaar pas, toen al 6 jaar geduurd, die loonkloof gedicht is. En daarnaast heb ik het lerarencollectief samen met Jan van der Ven opgericht. En ben ik tegenwoordig lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond.
We hebben de luisteraars ook gevraagd van, wij krijgen Thijs te spreken. Stel je vraag, wat wil je weten? Nou, er zijn best wat reacties op gekomen. We gaan ze niet één voor één juf Lisa uit groep 5 heeft die vraag gesteld. We hebben daar geprobeerd een mooi geheel van te maken, zodat alle vragen uiteindelijk voorbij komen. Ja, en om toch nog even te beginnen bij waar jouw inleiding eindigt. Je geeft aan PAO in actie. Iedereen die een jaar of minimaal 5 in het onderwijs werkt, die heeft dat echt wel meegekregen. En toch heb je een overstap gemaakt naar AOB. Kan je eens uitleggen hoe dat gegaan is?
Ik was gewoon leraar primair onderwijs. Dat deed ik met heel veel plezier en passie. Maar ik merkte ook dat ik maar moeilijk de weg wist te vinden naar beleidsmakers. En ik verbaasde me wel echt over een aantal zaken. Ik ben een studie gaan doen. Een masteropleiding gaan doen. Waarbij ik met veel collega's uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs samen het college volgde. Ik was de enige uit het primair onderwijs. Ja, en ik kwam met vragen te zitten, echt ook wel van wat voor inspraak heb ik nu op het curriculum, maar ook wat voor een salaris zit er vast in ons werk. Waarom wordt dat verschillend beloond? Dus ik ben toen al in 2015, 2016 echt gaan rondkijken van welke partijen zijn hier nu belangrijk bij? En dan kwam ik al vrij snel op de Algemene Onderwijsbond. Dat is natuurlijk de grootste vakbond in het onderwijs. En ook de belangrijkste, dus aan de tafel om namens de werknemers te spreken. Maar ik liep daar al vrij snel tegen een soort kloof tussen bestuurders en werkvloer. Ik zat met problemen waarop ik geen antwoord kreeg. Ik dacht, als vertegenwoordiger van de beroepsgroep zul je toch dit soort problemen moeten herkennen en een antwoord klaar moeten hebben. Daar ben ik er niet het type naar dat alleen maar gaat klagen. Dus ik dacht, dan moet ik er stukken over gaan schrijven, dan moet ik zelf aan de slag. Dus destijds met Walter Drescher, met Lisa Westerveld, die nu in de Tweede Kamer zit, ook toen bij de AOB werkte, veel gesproken, ook met het ministerie veel gesproken. En ik was eigenlijk een beetje boos op de AOB. Dat was ook volgens mij onze eerste post. Hè. PO in actie is ontstaan vanuit een Facebook community. Opgestart door Paul de Brouwer. En zijn eerste post was, we zijn een beetje klaar met de vakbonden en met het ministerie. En we gaan het zelf doen. Ik ben namelijk dus niet van huis uit iemand die heel erg verknocht is aan de Algemene Onderwijsbond. Maar wat mij wel opviel in de afgelopen jaren toen we bezig waren met dat hele traject. We hebben acties samengevoerd. Er kwam heel veel werk vanuit de AOB. En je zag binnen de AOB heel veel bereidheid om mee te werken. Er zijn ook echt wel wat veranderingen hebben plaatsgevonden binnen de organisatie. Waardoor ik uiteindelijk in 2019 lid ben geworden. Ik vond ook echt dat ze verantwoordelijkheid namen voor fouten die ze hadden gemaakt. Dat was na het debakel van het convenant onderwijs, meen ik. Op een vrijdagmiddag gesloten, waardoor een staking werd afgeblazen. Daar is uiteindelijk de vorige voorzitter, Lisbeth Verge, voor afgetreden. Gezien. En dat is eigenlijk wel de rode draad. Voor mij gaat het heel erg om welke organisatie laat nu het beste de stem van de werkvloer horen en vertegenwoordigt die stem. Wat ik net al zei, je kan gaan klagen, maar je moet zelf ook aan de bak. En toen werd ook wel van een aantal kanten gevraagd, maar ik dacht ook zelf, maar dan moet je het zelf gaan doen. Zo'n grote mond gehad, altijd, je bent al geswitcht van naar AOB'er. ga het dan maar zelf doen. Vond ik best eng. Want er zitten hier, zaten hier intern best wel wat mensen die mij ook wel zagen als een soort bedreiging. Toen die campagne startte, toen voelde het al zo'n warm bad. Toen denk ik, ja, maar dit klopt gewoon. Dit is gewoon een plek waar...
Je krijgt dan best een belangrijke positie, toch? In ieder geval, nou, belangrijk, dat vind ik... ik ben niet zo van die architecturen, maar een positie waarbij je invloed kan uitoefenen, laat ik het zo zeggen. Wat is dan voor jou meer de interne passie of motivatie om die plek in dat onderwijs in te nemen?
Mooie vraag. Die ik mij trouwens elke dag stel ook. Dat is een hele belangrijke vraag die je, denk ik, als verantwoordelijke voor een bepaald aantal dossiers altijd moet stellen. Hoe past mijn eigen drive bij hetgeen wat ik nu aan het doen ben? Want zonder kan het volgens mij niet. En daarvoor sta ik ook aan de lat. Ja. Het moet vanuit een bepaalde overtuiging moet het ook kloppen. En bij mij is het... Ik heb ook bewust gekozen voor 4 jaar AOB. Ik heb ook bij het begin gezegd, ik ga me niet herkiesbaar stellen. Dat zeg ik nu ook nog steeds. Ik ga echt weer terug voor die klas. Dat is mijn persoonlijke drive. Daar haal ik het allermeeste voldoening uit. Als ik mijn hele carrière... Ik heb van alles gedaan, ook voordat ik het onderwijs inging. Maar nergens haal ik zoveel voldoening uit als met een groep kinderen een heel jaar lang, eigenlijk elke dag, dat vond ik het mooiste, werken aan groepsdynamica, aan cognitieve ontwikkeling, aan sociaal-emotionele ontwikkeling, aan het educatieve partnerschap wat je met ouders ontwikkelt, echt bezig zijn met kinderen. Dat kennen jullie denk ik ook, jullie komen ook uit het onderwijs. Dat is waar je het voor doet en dat is ontzettend mooi en dat mis ik ook elke dag. Maar er zijn een aantal dossiers, zoals bijvoorbeeld die loonkloof, zoals de decentralisatie die we in Nederland kennen zoals inspraak van de beroepsgroep op bijvoorbeeld zaken zoals curriculum, waarvan ik zeg, ik had een bepaalde mate van invloed. Ik vind daar wat van. Ik vind het heel belangrijk dat we ons als beroepsgroep daarmee gaan bemoeien. Niet ik als Thijs Rovers, maar we als beroepsgroep, hoe breed dat perspectief ook is, we moeten proberen om iedereen aan boord te houden om hun mening te kunnen geven op dit soort zaken, dat die infrastructuur er ligt. Want dat heeft uiteindelijk invloed op al die klaslokalen. Ja. En dat is mijn interne drive. Dus die dossiers, waarvan er een aantal, hebben we al successen opgehaald, en een aantal echt ook nog niet. Ik denk, daar moeten we echt nog hard aan trekken.
Zeg Wietse, ken jij edutrainers al?
Edutrainers?
Ja, edutrainers.
Edutrainers?
Die sponsorden een paar afleveringen geleden ook al onze podcast. En vandaag doen ze dat weer. Want veel scholen en besturen zijn op zoek naar een instrument om de digitale en digitale didactische vaardigheden van hun personeel in kaart te brengen. Bij edutrainers hebben ze nulmetingen ontwikkeld die inzicht geven voor organisaties en individuele deelnemers. Deze scans helpen bij het bepalen van professionaliseringsdoelstellingen gekoppeld aan onderwijsdoelen en aanwezige digitale middelen die in de dagelijkse leer- en werkpraktijk worden gebruikt. Binnen enkele minuten weten leraren wat hun niveau is in elk van de 6 domeinen van de edutrainers OP-leerlijn en wat hun persoonlijke leerroute is. Ze krijgen suggesties voor de te volgen leerblokken in de Edutrainers Academy en eventuele workshops. En ook onderwijsondersteunend personeel weet binnen enkele minuten wat hun niveau is in elk van de 5 domeinen die bij de Edutrainers OOP-leerlijn past. En ook zij krijgen een persoonlijke leerroute waarin ze stap voor stap werken aan het vergroten en verbeteren van hun vaardigheden. Voor onderwijsinstellingen verzorgen de Edutrainers een complete rapportage toegespitst op de verschillende doelgroepen, de domeinen en binnen het bestuur ook per school. Interesse om meer te weten? Download de leerlijnen via de link in de show notes. Probeer de scans kosteloos. Ook daarvoor vind je een link in de show notes. Of neem contact op met Laura Walters of Michiel Nuyens voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Samen werken ze aan nog beter digitaal onderwijs. Dus weet je het nu weer, Wietse? Edutrainers?
Edutrainers?
Ja, edutrainers. Ja, nou hoor ik jouw beschrijving geven van hoe je tegen de AOB aankeek voor je lid werd. Ik ben zelf ook pas nog geen jaar lid. En ik sta toch al 15 jaar voor de klas. En tijdens mijn studie kwam de AOB langs op de universiteit bij de leraaropleiding om een wervingspraatje te houden. Nou, ik geloof niet dat daar heel veel mensen lid zijn geworden op dat moment. En als je ook kijkt, we hebben elke maand ook het blokje T-shirt tab in onze afleveringen. Ik heb even gekeken, T-shirt tab heeft ook bevraagd, ben je lid van een vakbond? Ook van de AOB, hebben dat uitgesplitst naar leeftijd. En dan zie je eigenlijk ook dat de vakbond relatief oud is. Of vakbondleden relatief oud zijn. En ook onder de jongere docenten er weinig mensen lid zijn van de vakbond. Toen ik vertelde, we gaan Thijs interviewen. Mensen zeiden, ja, de vakbond, ja god, die doen toch nooit wat. En die tekenen bij het kruisje, dan krijg je een beetje die beelden. Hoe kantel je dat beeld en hoe zorg je dat we niet met alleen maar oude mensen straks lid zijn van de vakbond?
Ja, het is natuurlijk een vraag, als ik daar het gouden antwoord op had, dan was dat al gebeurd. Dat is heel lastig, maar absoluut noodzakelijk. We moeten in laten zien, en dat zie ik echt als een van mijn grote opdrachten hier, dat een vakbond niet suf is of tekent bij het kruisje, maar dat een vakbond de verzameling van collega's is. En als die vakbond er niet is, dat er zaken over ons vak worden uitgestrooid, waar we geen invloed op hebben, maar die wel van dagelijkse impact hebben, op ons lesgeven, op ons omgaan met kinderen. En ik vind het, dat is echt wel een lastig probleem. Wij zitten in een structuur van de vakbond dat gewoon heel ouderwets is. Het is een bepaalde mate van democratie met voorbereidende algemene vergaderingen, sectorraadsvergaderingen, sectorbesturen. Allemaal lagen met democratie, waardoor het soms heel ingewikkeld lijkt. Terwijl we allemaal, als je het gesprek aangaat, hetzelfde willen. Dat op de universiteit iemand langskwam en dat niemand daar lid van is geworden. Nou, dat is waar het fout gaat. Als ik een school inga, wil ik ook gewoon met collega's spreken. En collega's zien dat ik een collega ben. En kan ik ook uitleggen wat we aan het doen zijn als vakbond en waarom dat voor hen zo ontzettend belangrijk is. Je moet niet verwachten dat mensen gaan zoeken, los van als ze een keer juridische bijstand hebben, want dat is de grootste aanstroom van nieuwe leden zit op die juridische bijstand die je als vakbond kan bieden. Maar wat we verleerd zijn, denk ik, is echt gewoon die scholen in en met collega's, door collega's, met elkaar praten over wat we nu doen. Maar ook laten zien dat je hetgeen wat je ophaalt ook gebruikt aan die beleidstafel. Dus ik koppel ook altijd terug als ik ergens geweest ben en ik heb iets gebruikt, dan van wat ik op een school heb opgehaald, dan laat ik het altijd weer terug horen, ook aan die mensen van wie ik het vandaan heb. Dat is in ieder geval mijn insteek. Laten zien waar je mee bezig bent, de taal spreken van de mensen voor wie je het doet. En een goede terugkoppeling geven over wat je bereikt, maar ook eerlijk zijn wat er nog niet gehaald is.
Wat zijn voor jou de komende 2 jaar nog de thema's waarvan je zegt, daar wil ik echt nog, dan kan ik met een gerust hart het stokje overdragen. Of dan is mijn klus al klaar, zeg maar, over 2 jaar. Wat wil je nog bereiken?
Beantwoord hem liever vanuit het perspectief, dat wil ik nog bereiken, in plaats van dan is mijn klus klaar, want dat vind ik wel een hele gevaarlijke. Ik denk dat, dat ik me altijd wel druk wil blijven maken over het onderwijs, vanuit welke rol dan ook. En ik denk dat er een hele hoop te verbeteren valt. Dat het fijn om even te beginnen met een positieve noot. Die loonkloof die was vrij snel gelukt. Dus dat hebben we afgetikt. Daar ben ik hartstikke blij mee. Een ander onderdeel waar we nu al verder mee zijn dan voordat ik aantrad. En waar ik ook wel trots op ben, omdat we dat als AOB echt hebben gestimuleerd. Is dat voortgezet speciaal onderwijs onderbrengen in een CAO voor het voortgezet onderwijs. Dat valt nu nog, het VSO valt nu nog onder de CAO primair onderwijs. Dat leidt tot allerlei hele gekke constructies. Het is ook een hele complexe. Dat VSO, dat is een verzameling van verschillende clusters. Die leiden op naar arbeid of naar diplomering. Of naar opleiding. Dus daar zit heel veel diversiteit in en daar moeten we ook goed naar luisteren. Maar het staat in ieder geval nu in het regeerakkoord. Dankzij vooral ook de actiegroep van VSO naar VO. Dat is een van die opdrachten waar we nu mee bezig zijn. En waarvan ik zeg, dat wil ik echt graag afgerond hebben voordat ik de AOB verlaat.
Ik mag een stichting tijdelijk besturen. We hebben een aantal scholen voor regulier onderwijs, we hebben speciaal basisonderwijs, we hebben speciaal onderwijs en we hebben voortgezet speciaal onderwijs. Dus wij bedienen eigenlijk de hele club. Dus ik vraag me heel erg af van wat zou dan het effect zijn als de VSO's onder de CAO-VO gaan vallen. Wat zou ik nu al zelf moeten doen als bestuurder om gewoon, weet je, we kunnen dat allemaal verplaatsen met elkaar, maar ik kan ook zeggen, joh, wat is het probleem? Dan lossen we het op en dan zijn we ook verder. Dus waarom die oplossingsrichting kiezen?
Ik kom zo op beantwoording op jouw vragen. Maar om eventjes het proces te schetsen. We gaan niet zeggen, we knippen het VSO uit de PO-CRO en we plakken hem in de voortgezet onderwijs-CRO. Nee, we gaan kijken, wat is er nodig? Wat hebben we aan wetgeving nodig? Voor welke clusters, voor welk uitstroomprofiel, noem het maar op. Bij wie kan het precies hetzelfde blijven zoals het nu is? Het salaris was inderdaad een belangrijk punt. Dat hebben we gelijk getrokken. Maar er zijn nog wel een aantal zaken die tot problemen leiden. Ik heb bijvoorbeeld over bevoegdheden, over lesuren, over examinering. Dat zijn voor verschillende routes in het VSO, zijn daar verschillende wensen. Nou, daar moeten we goed naar luisteren. Daar moeten we dus op maat programma gaan maken met elkaar. Dus met de mensen uit het VSO zelf. Om daar een zo goed mogelijk plan neer te leggen. Dat wordt dus niet een knip en plak of een kant-en-klaar product. Dat wordt echt, nou ja, zoals misschien ook wel met het praktijkonderwijs is gebeurd destijds, een heel erg op maat gesneden CAO die ten goede komt aan de wensen van de sector en geen beperkingen oplegt. Kijk, we doen dat hier binnen de AOB, hebben we bijvoorbeeld een netwerk VSO, er zitten 400 mensen uit het VSO in. Die bemoeien zich hier tegenaan. Dus het is ook niet dat ik het bepaal, we hebben dat voorgesprek al met heel veel mensen gedaan. Waarom zit er verschil tussen als je les kan geven op een HAVO-VWO in het VSO en op een HAVO-VWO in het regulier? Waarom zit daar zoveel verschil in? Ik vind dat niet uit te leggen. En dat kan heel goed als je daar gewoon nog beter naar luistert. Ik denk dat vooral dat tweede, dat het nog beter luisteren en het afstemmen op die verschillende behoeftes, dat daar de echte winst ligt.
De verschillende vragen die we hebben binnengekregen gaan soms ook heel inhoudelijk, hè, over de beknelling van een PTA in het voortgezet onderwijs. Hè, je moet al 3 jaar vooruit plannen wanneer je precies welke toets gaat doen en zo. Dus, en hoe dat curriculum in elkaar zit, welke onderdelen moet ik wel en niet behandelen. Vind je dat de AOB daar ook een rol heeft om in die curriculumdiscussie en de inrichting eigenlijk van het vak of in het PO, hè, hoe bepaalde kerndoelen aan bod moeten komen. Vind je dat de AOB daar ook een rol in heeft?
Ja, dat vind ik niet, dat is gewoon zo. Als je kijkt naar de geschiedenis van de vakbond. En voor 1800 waren we eigenlijk allemaal een soort ZZP'ers in het onderwijs. Daar was het, kon je gewoon vragen wat je wilde. En er was geen wetgeving als het gaat over salaris. Maar er was ook helemaal niks bekend over wat moet je nu lesgeven. En hoe ziet een goede les eruit. De eerste vakbond ontstond in 1806. En dat ging heel erg op de inhoud. Dus dat waren leraren die zich verzamelden op inhoud. Pas veel later kwam er ook dat arbeidsvoorwaardelijke deel bij. Nou, dat is dus de geschiedenis van de vakbond. En ja, ik heb dat stuk zelf ontzettend gemist. We hebben daar namelijk wel, we hebben die dubbele doelstelling als vakbond. Maar daar hebben we echt steken laten vallen. En voor de mensen die al wat langer in het onderwijs werken, er is geprobeerd om met de onderwijscoöperatie destijds daar vorm aan te geven. Dat is falikant mislukt. En waarom is dat volgens mij? Dat is hier vloek in de kerk. Want nu spreek ik even als Thijs Rovers. Ik vond gewoon dat de bestuurders daar hun rol niet goed deden. Er werd veel te weinig geluisterd naar de leraren. Je kon alleen maar een stem uitbrengen als je lid was van een van de verenigingen die erbij betrokken was. Terwijl wat je net zelf al zei, de jongere generatie was helemaal geen lid van een vakbond. Maar die had wel ideeën over het onderwijs. Hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. En wat er nodig was voor het curriculum. Afstand hadden genomen van PO en actie. We hadden een bepaald doel bereikt en we waren er ook al een beetje klaar mee. Toen stonden we buiten bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, Jan en ik. En toen kwam net die kamerbrief van minister Slob was naar buiten van ja, de beroepsgroep, we blazen de onderwijscoöperatie op. En die subsidie stoppen we. En nu staan de beroepsgroep zelf. Ja, Jan en ik keken onszelf aan van ja, we hebben er echt geen zin in. Dat was ook echt wel wat we letterlijk tegen elkaar zeggen. We hebben echt geen zin in te gaan doen. Maar we vinden het echt superbelangrijk dat die collega's in actiestand komen, dus dat ze zich ermee gaan moeien. En als wij het niet doen in het primair onderwijs, met zoveel draagvlak nu en zoveel achterbanbereik, ja, wie moet het dan gaan doen? Dus we hebben toen ook, zijn we gaan zitten, voordat we het lerarencollectief officieel gingen oprichten, bijvoorbeeld ook met de AOB. Luister, dit is geen aanval, maar we hebben bereik. Laten we kijken of we dit nu kunnen oppakken en hoe we samen kunnen werken. Nou ja, niks te nadelen van de organisatie die je nu ziet, maar dat is gewoon niet gelukt, vanwege allerlei redenen, denk ik, dat lerarencollectief. En bij de AOB hebben we wel gezegd, nu ook in de strategienota die we samen opgesteld hebben, we willen meer toe naar die beroepsorganisatie. Dus daar weer meer aandacht, die dubbele doelstelling, enerzijds arbeidsvoorwaardelijk, anderzijds onderwijs inhoudelijk. Dat arbeidsvoorwaardelijk hebben we nu wel redelijk voor elkaar, dat kunnen we goed. Maar we moeten echt verstevigen in dat onderwijs inhoudelijk. En wat we daar als eerste stap voor doen, dat is meteen een bruggetje naar de vorige vraag die Wietse me stelde over mijn doelen binnen de AOB. We zijn met alle onderwijsorganisaties, dus niet de AOB, maar ook met leraarcollectief, maar alle beroepsverenigingen, ook uit het voortgezet onderwijs. En het MBO zijn we bezig met het opstellen van het beroepsbeeld. Dat is knetterlastig, maar dat betekent eigenlijk dat we met elkaar nu aan het bepalen zijn, wat moet een leraar kennen en kunnen. Dat zit nu nog in het beginstadium, maar dit jaar gaan we daar vol mee aan de slag. Dat wordt helemaal opgesteld door leraren, dus ik heb daar verder ook helemaal geen invloed op. Dat wordt allemaal gewoon verzameld door Kennisland. Die doet dat in opdracht van ons, hè, van al die verenigingen bij elkaar. En wij proberen dat zo goed mogelijk uit te zetten. Zodat we ook op die onderwijsinhoudelijke kant veel meer zeggenschap gaan krijgen. Nou, dat is hoe ik ernaar kijk en hoe ik de rol van de AOB zie.
Je gaat één beroepsbeeld schetsen. Nou, dat vind ik een mooie. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb ook het gevoel dat dat best een beetje haak staat. Of kan schuren, laat ik het iets nuanceren. Met hoe we nu het onderwijs, de vrijheden binnen het onderwijs, het systeem zoals het nu is ingericht, dat botst soms een beetje. Misschien een concreet voorbeeld, hè? Ja. Thierry Baudet, die heeft zijn forum scholen. Nou, die leerkrachten vanuit hun ideologie over wat het onderwijs zou moeten zijn, zullen een bepaalde inbreng hebben over hoe die beroepsgroep eruit moet komen te zien. En enerzijds zeggen we dan van ja, maar die diversiteit, dat is het mooiste wat er is. En wat fijn dat iedereen een school kan oprichten en dat een inspectie dan uiteindelijk zegt van nou, wij keuren het wel of niet goed, min of meer. Dus ben je ook niet bang dat je met zo'n beroepsbeeld, verschraal je daar ook niet een stukje het onderwijs mee, omdat je dan op die manier wel mogelijk nieuwe initiatieven, Agora-onderwijs, de forumscholen, wat we er ook van vinden, maar ja, dat is nu eenmaal hoe we geregeld zijn. Ben je niet bang dat dat ook een beetje gaat verschralen op die manier?
Nee, totaal niet. Ik zie die, en volgens mij zijn die vrijheden er nu en zijn die vrijheden na het maken van een beroepsbeeld er nog steeds. Hè. Wat zo'n beroepsbeeld eigenlijk stelt, is wat is er nu nodig om toe te treden tot het vak van leraar? Dat zegt dus niet zoveel over welke onderwijsvisie je hanteert. Maar wat zijn nou eigenschappen en kwaliteiten? De leraaropleidingen bijvoorbeeld, hè, die neem ik dan even als voorbeeld. Die zijn er best wel op aan het wachten. Die zijn er bezig met de raamplan leraaropleidingen. Nou, waar leiden we leraren nu tot op? En waarom is het zo in Nederland dat de beroepsgroep geen enkele inspraak heeft in dat curriculum van die leraaropleiding? In ieder geval niet verenigd. Dus zo moet je het beroepsbeeld veel meer zien en veel minder als iets dat voorschrijft hoe het onderwijs eruit moet komen te zien. Ik denk dat het belangrijk is dat alle aspecten van het onderwijs en de verschillende visies erop behandeld worden in die lerarenopleiding. En ook als je een beroepsbeeld samen opstelt met alle leraren, die moeten er uiteindelijk over gaan. Wij kunnen hier een visie over hebben als bestuurders, maar ik vind het veel minder belangrijk dan de mensen die het werk daadwerkelijk moeten doen. Die moeten vormgeven aan dat onderwijs. Maar ze moeten zeker kennis maken. Je kan als PABO niet zeggen, op die PABO doen we wel effectieve directe instructie en op die PABO doen we het niet. Op die PABO besteden we wel aandacht aan leerpleinen en op die PABO doen we, ik vind dat onacceptabel. Weet je, we hebben hier in Nederland openbaar onderwijs, waarbij we leraren op dezelfde manier moeten opleiden, zodat je in Groningen dezelfde vakprofessional krijgt als in Amsterdam. Met regionale verschillen, prima. Maar als het gaat over onderwijsvisies, moet je ze allemaal aan bod hebben gehad. Moet je daar zelf een keuze als leraar in kunnen maken. En daar hoort ook scholing bij. Dus ik vind ook dat we in dat beroepsbeeld veel meer kunnen gaan zitten op. Ja, wat voor een manier van scholing vinden we nu dat we moeten volgen? Zijn we klaar als we van de PABO afkomen? Of vinden we belangrijk dat we ons blijven scholen bijvoorbeeld? Ja, en hoe ziet scholen er dan uit? Is dat dan naar een externe organisatie? Of kan dat ook vallen onder collegiale consultatie? En wat leren we daar? Je moet het veel meer zien vanuit dat soort processen. En niet zozeer van dit is goed en dit is slecht.
Ik hoor dat je veel meer de leerkrachten. Nou, dat beaam ik helemaal. Hoe zie je de rol van andere functies, zeg ik maar even. Neem dan mijn rol als bestuurder of misschien een sectieleider of een raad van toezicht of GMR, hè, ouders bijvoorbeeld. Je richt je heel erg op de leerkracht. Dat denk ik helemaal goed. Hè. Dat is ook waar de verandering plaats moet komen. Die ook echt de enige zijn die de kennis en expertise hebben om daar überhaupt over na te denken. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere groepen daaromheen. Kan je als ALB daar ook iets mee? Of zeg je, nou, wij moeten nou eenmaal, de leerkrachten zijn onze leden, dus dat is eigenlijk de enige club waar wij op ons kunnen richten?
Nee, dat is niet waar. Wij bedienen dat hele onderwijsveld. Dus we hebben schoolleiders, onderwijsassistenten, de verschillende gogen zitten. We hebben allerlei verschillende groepen hier binnen de organisatie. Maar kijk je naar het systeem, en nou, laat ik hem anders stellen. Als je het systeem plat zou slaan, dus je zou het onderwijs opnieuw moeten opbouwen, dan heb je een lokaal nodig, kinderen en een leraar. Dat is gewoon als je de meest basale versie van het onderwijs zou plaatsen. En ik vind ook dat je beleidsmatig er zo naar moet kijken. Dus alles daaromheen moet dienend zijn aan dat proces. Dus we zijn niet opleggend van je moet dit, maar wat heb je nodig, wat kan ik voor jou doen? Dus dat doet de schoolleider bij zijn team, dat doet de bestuurder bij zijn directeuren. En dat doet de minister bij die hele groep, want die is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Zo zie ik de opbouw. Nou, dan heb je er allerlei spelers in, zoals ouders. Ja, daar heb je mee te dealen. En dat klinkt nu heel negatief, maar dat vind ik dus heel positief. Hè. Het is een van de mooiere dingen, vind ik, uit het vak. Dat je met ouders samen die schoolloopbaan van hun kind goed kan vormgeven. Dus die groep vind ik ontzettend belangrijk om in dat primaire proces te betrekken. Ja, en die andere groepen zijn dienend. En de bestuurder is, wat mij betreft, in dienst om zo kaal mogelijk te kijken wat hij kan faciliteren, zonder eigen inkleuring. Daar stoor ik me in het primair onderwijs af en toe nog. Dat het bij jou goed gaat, ga ik meteen van uit. Hè? Maar
ja, tuurlijk. Ja,
ik werk bij de vakbond en ik heb zelf ook wel enige ervaring. Kijk, wij krijgen hier niet voor niks 25.000 telefoontjes per jaar binnen. Ja. Het is niet omdat het overal goed gaat. Het is niet allemaal terecht. Ik bedoel, er zit ook een hele hoop waarvan we zeggen, ja, stel je niet zo aan, ga eens aan de bak en dit is gewoon wat het is. Er gebeuren ook zaken waarbij het belangrijk is om toch maar steeds te benadrukken dat uiteindelijk het werk in de klas en in die schoolorganisatie, ja, dat staat voorop. En daar mag je van alles wat van vinden. Ik heb ook echt wel meegemaakt dat er, dan praat ik even vanuit mijn eigen ervaring, vind ik het prettigst, dat er bijvoorbeeld enorm veel vanuit een bestuur gedrukt werd op één vorm van onderwijs, ja. Waar de andere 18 scholen van dacht, ja, maar wacht even, we hebben echt heel veel te doen hier, laten we daar de aandacht en tijd op focussen, dat hebben we nu van jou nodig. En dan werd niet naar geluisterd, dus daar heb je soms een vakbond nodig om daar net even een andere kijk op te geven.
Ik maak even van de gelegenheid gebruik. Als bestuurder lig ik best onder vuur, wat ik heel goed snap. Aan de andere kant zouden we niet over de besturen doen dit, de besturen doen dat, maar ook met elkaar kunnen kijken van, hey, zitten daar ook inrichtingen tussen waarvan we misschien wel met elkaar zeggen van, goh, dat is best een andere kijker op. Dat is een andere manier van denken. Die pakt ook de organisatie anders aan. En dan maak ik ook fouten. Hè. Tuurlijk, dat is evident. Het gesprek wil ook nog wel eens snel in kampen uiteenvallen en een zwart-wit discussie worden, waarbij ik dan ook een beetje afhaak, denk ik, ja. Dus ik wil ook wel de oproep doen om daar te kijken van, oké, hoe kunnen we elkaar daar weer vinden, zeg maar, en niet in die polarisatie belanden.
Ja, ik vind dat een hele... Ik snap je, maar ergens vind ik ook een beetje... moet ik ook wat om glimlachen, omdat ik denk, volgens mij is dit wel al heel lang doen. Het is vooral aan die, dus ik vind het heel knap wat je doet. Ik denk dat dat ook de allerbeste manier is. Hè? Dus heel kritisch kunnen kijken naar die sectors en zeggen van, nou, ik ga het zelf doen, want ik heb daar betere ideeën over. Maar kijk, dat zijn wel de ideeën van Wietse. Je zult, denk ik, als bestuurders ook met elkaar zaken moeten afspreken waarop we zeggen, hey, we gaan elkaar daarop aanspreken. En op afrekenen. Als ik in Amsterdam kijk, daar heb je 44 schoolbesturen in één stad zitten. Die verzamelen zich in een BBO. Daar gebeuren dingen waarvan ik denk, ja, maar jongens, daar moeten jullie elkaar op aanspreken. Ik ga liever helemaal niet tussen zitten, maar concurrentie onderling. Waarbij er zaken gebeuren waarvan ik gewoon, ja, ik ga niet netjes om het over dit soort gevallen te hebben. Maar dat ik denk van, ja, spreek elkaar daarop aan. Spreek uit ook richting de media, want nu moeten wij het doen. Van, ja, dit kan niet. Weet je, we staan voor ons vak. We vinden het belangrijk dat er geluisterd wordt aan de leraar. We vinden het ook belangrijk dat we onze mening kunnen laten horen. Dat kan volgens mij heel goed, al heel lang. Ja. En daarbij, en dat ben ik wel met je eens, want dat ben ik ook aan het doen. Hè. Ik ga ook langs bij besturen en ik probeer het ook in een positief dag. Die goede voorbeelden. Stip, ik was 2 weken gelukkig nog bij SAAM. Ben ik op een DO-overleg geweest. Fantastisch wat ze daar vormgeven. En dan benoem ik dat ook. Zeg ik dat dit is wat het zou moeten. Maar dat is wel wat we al heel lang aan het doen zijn. Er is een heel lang overgang. Dus ik denk dat het 2 kanten op gaat. Ja, dat moeten we meer gaan doen. En dus spreek me daar ook op aan als je denkt, nu ga je wel heel erg over de schreef. Want ik zeg, ik ben soms een beetje kort door de bocht. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de besturen zelf.
En een van de eerste vragen die we ook binnenkregen was van, goh, hoe kijkt de AOB eigenlijk aan tegen long-covid? Want er zijn nu verschillende docenten die uitvallen, langdurig ziek zijn. Hè? Dat levert natuurlijk ook weer een tekort op in secties en in scholen. Wat doen jullie met dat thema long-covid?
Ja, long-covid staat bij ons heel erg hoog op de agenda. Dat is echt een thema waar we dagelijks mee bezig zijn. Omdat ik het onacceptabel vind dat de mensen die in de coronapandemie in de frontlinie zijn gaan staan. Hè? Wat je er ook van vindt en welke discussies er ook spelen. We weten allemaal niks zeker. Wat we wel zeker weten is dat in tijden van onzekerheid we collega's voor groep hebben gezet omdat we dat belangrijk vonden. En daar sta ik ook voor. Weet je, onderwijs is ontzettend belangrijk. Hebben we zo goed en zo kwaad mogelijk hebben dat met elkaar vormgegeven. Ik vind het dus onacceptabel dat als mensen echt aantoonbaar, we hebben duizenden reacties binnengekregen op ons meldpunt, last hebben van die symptomen, daardoor minder kunnen werken of niet kunnen werken, dat we die in de kou laten staan. Dus we hebben elke cao inzet. We zijn er echt over aan het onderhandelen. Dus misschien dat we het nog over cao's gaan hebben. Maar dit is een van de belangrijke punten in onze cao-onderhandelingen. Die mensen moet je gewoon compenseren. Ik heb het daar toevallig gisteren nog over gehad tijdens de cao-overleg. Dat wordt ook wel gedeeld, dat gevoel. Het kan niet zo zijn dat we die mensen in de kou laten staan. Dat zijn wel gevoelige gesprekken. Want het kost natuurlijk geld. En als je het ene toekent, waar leg je dan de grens? Hè? Dat is vaak vanuit werkgeversperspectief dan het argument. Hoeveel gaat dat kosten? En waar moet het geld dan vandaan komen? Ja, wij zeggen eigenlijk, ja, dat maakt op dit moment even niet uit. Zorg ervoor of het nou van de overheid komt of van de werkgevers komt. Of misschien zelfs wel iets van uit de referentieruimte die we zouden moeten gebruiken voor het loon. Maar laten we gaan kijken, wat kost het nu? En hoe kunnen we die mensen zo snel mogelijk geruststellen dat ze... Dat ze in ieder geval ervaren dat we naar ze luisteren. En dat we snappen dat het niet hun schuld is. Want dat is het ook vaak. Ik krijg echt veel berichten ook van mensen die denken, ja, maar ik doe dit niet expres. Ik zit niet expres thuis. Ik heb gewoon echt klachten. Ik heb moeite met alles wat ik aan het doen ben. En ik voel me gewoon in de steek gelaten. Ook door de AOW. Hè, want het duurt maar en het duurt maar. Dus wat mij betreft lossen we dit morgen op. Maar daar gaan nog wel wat gesprekken overheen.
Ja, en wat je ziet, hè, want die uitval is er. We zien natuurlijk ook collega's uitvallen. Van de week ook nog in het nieuws dat met name jonge professionals die net gestart zijn, dat daar veel psychische problemen ook voorkomen. En ik zie het bij mij ook in de sectie. We hebben op dit moment 1,7 FTE. Docent Nederlands zijn we nog naar op zoek. Dus mocht iemand dit horen en denken, goh, ik wil collega worden van Wim. Je bent van harte welkom. Maar dat betekent wel, er valt een collega uit vanwege ziekte. Die klassen moeten worden overgenomen. Daar is niet direct iemand voor. Dus een aantal collega's neemt wat extra werk op. Dat betekent dat daar de werkdruk ook toeneemt. Klassen overnemen in de loop van het jaar, dat weten we denk ik alle drie. Dat is niet de meest dankbare klus die je kunt doen. Of je moet heel veel leuker zijn dan je voorganger die daar net voor de klas stond. Meestal ben jij de vervelende invaller. Ja, dat levert weer werkdruk op. Dan valt er de volgende om, want dan was 0,9 FTE gaan werken, terwijl je eerst 0,7 deed, is dan toch ineens wel heel heftig. En dat soort domino-effecten zie je ook. Hoe gaan we dat keren? Want dat kan een domino zijn die maar blijft omvallen de komende jaren. Daar moeten we iets mee, denk ik.
Ja, daar moeten we zeker iets mee. Het begint met accepteren dat dit zo is. En dat ook gewoon uitspreken, dat niet verbloemen. Persoonlijk verhaal, mijn zoon zat in een brugklas MAVO-HAVO, zit in een brugklas MAVO-HAVO nu ook weer. In Amsterdam, daar had hij Nederlands, Frans en Engels. De hele week. Hij had 13 contacturen per week. Ja, ik heb hem er afgetrokken, omdat ik weet wat onderwijs betekent. En in een brugklas, hoe belangrijk. Je moet het eerlijke verhaal vertellen. Ze moeten met jongens, dit is niet meer vol te houden. Als je zo'n school hebt waarbij dit gebeurt, wat mij betreft, stap naar de media, stap naar de bond, maar laat zien aan die maatschappij wat er aan de hand is. Want je kan dit probleem als sector niet alleen oplossen. Je kan dit niet blijven opvangen met houtje-toutje constructies. Want wat je zelf al zegt, je jaagt collega's over de kling. We maken het probleem daarmee alleen maar groter. En daar is niemand bij gediend. Ik ben echt voor noodoplossingen hoor, want daar ben ik ook nog wel eens kritisch over. Ik ben voor noodoplossingen, maar we moeten twee dingen zeker weten. We moeten zeker weten waar staan we nu. En we moeten zeker weten, daar willen we met elkaar naartoe. Als je dat weet, en je gaat daar beleid op maken, dan kunnen we ook al vaststellen. Laat ik dan maar meteen even de vervelende angel eruit halen. Dat gaat ons niet in de aankomende 10 jaar lukken. Dus we moeten een planning gaan maken, beleid gaan schrijven voor meer dan 10 jaar. Dan kunnen we gaan kijken, oké, maar dit is de situatie, daar willen we naartoe. Dat hebben we nu met elkaar. En met elkaar bedoel ik werkgevers, politiek en werknemers. Om maar eventjes die driepartieten aanpak te pakken. We zijn het er allemaal over eens. Daar gaan we naartoe werken. Dit is de originele situatie. Dan gaan we deze stappen zetten. En dan kun je dus noodoplossingen bedenken. Bijvoorbeeld onderwijstijd verkorten. Bijvoorbeeld anders bevoegde voor de klas. Dan kunnen we overal over praten. Want dan gloort er licht aan het einde van de tunnel. Maar momenteel zie ik, dit is misschien een beetje te doemdenkerig, maar ik zie echt een hele lange zwarte tunnel. En ik zie de oplossing ook niet. Maar dit is volgens mij wel voorwaardelijk. En wat mij betreft ook een handreiking naar iedereen die luistert van ga meedenken over zo'n lange termijn oplossing. En start nu met het eerlijk vertellen van wat er aan de hand is met elkaar. En doe dat niet alleen maar. Zorg dat je dat met collega's doet. En doe dat vanuit de zorg die je uitspreekt over de kwaliteit van het onderwijs en over de gezondheid van je collega's en van jezelf. Dat zijn de eerste stappen. Maar een oplossing, Wim, er is geen knop, echt niet. Laten we ook stoppen met het denken dat die er wel is, maar die je nu kan omzetten zodat het leraartekort is opgelost. Ik ben ook alweer van mening dat er uiteindelijk een oplossing gaat komen. Ja, want het zijn altijd bewegingen. Mm-hmm. Dus ik heb nog wel vertrouwen dat we met op een gegeven moment elkaar met dat besef komen. En dat ook politiek daar weer naar gaat gedragen. Dat het gewoon niet meer kan. Maar hoe eerder we hiermee starten, hoe minder grote schade is die we aanrichten.
En welke rol zie je daar nog voor ouders in? Want als ik zie bij mijn kinderen op de basisschool ook. Daar zijn drie groepen van 22 samengevoegd tot twee groepen van 33, want er was geen docent te vinden. Vervolgens gingen docenten weg, worden er onderwijsassistenten voor de groep gezet. Nou, bij eentje liep het iets minder goed, dus die is ook weer van de groep gehaald. Maar dat betekent dat er in de loop van zo'n jaar inmiddels 4-5 gezichten voor de groep van mijn zoon gestaan hebben. Ouders zien dat wel, voelen dat ook, zijn ook wel kritisch op de klassen-app daarop. Maar ja, die zien heel direct van, ja, die school regelt dat niet. He, dat overzien dat het hele systeem is, dat is denk ik voor ouders heel lastig. Maar die voelen dat probleem wel. Kun je die ouders daar ook nog ergens voor inzetten? He, dat die energie die je ouders daar wel bij voelen, en die zorg, dat die ook een weg kan vinden, he, los van dat de directeur alle klappen moet opvangen, figuurlijk.
Maar jij staat, net als ik, anders in het leven dan ouders van de kinderen die ik les gaf. Daar speelt het probleem al jaren. Die zijn er helemaal niet bewust van. Die zijn al blij dat hun kinderen überhaupt weg zijn op school. Omdat ze allerlei andere problemen hebben waar ze zich druk aan maken. Die zijn helemaal niet bezig met de kwaliteit van onderwijs. Die hebben geen idee dat hun kinderen lager uitgestroomd zijn dan ze eigenlijk zouden kunnen. Het is al jaren aan de gang. Wat er nu gebeurt is dat het ook de scholen raakt, de klassen raakt van de witte middenstanders. Hè? Van ons, van de mensen die nadenken en daar bewust mee bezig zijn. Dus we zijn al veel te laat voor een hele grote generatie. De ouders die nu dit bemerken, die kunnen kritisch zijn op een klasse-app, maar je moet de straat op en je moet straks op je stembiljet een hele belangrijke keuze maken. Een duidelijke keuze die dus gaat voor een partij die hier aan mee wil werken. Iets anders zie ik eigenlijk niet. Want we zijn, denk ik, een bovenlaag. Hè? Er zit een hele grote laag die minder kansen heeft om zich te bemoeien met het onderwijs van hun kinderen. Daar moeten we oog voor hebben. We hebben openbaar onderwijs. Dus het mag nooit afhangen, vind ik. Dat vanmorgen nog zat ik bij RTL Nieuws vanwege de schooluitjes, hè, de vrijwillige ouderbijdrage. Het mag nooit afhangen. Dat geldt namelijk voor dit ook. Van de portemonnee of het IQ of de positie van je ouders. Hoe jouw onderwijscarrière eruit ziet. Elk kind moet wat mij betreft de gelijke kansen krijgen. Of je ouders er nou mee bemoeien of niet. Dus de ouders die het wel iets, die wel invloed hebben en die zich er wel tegenaan kunnen bemoeien, die moeten zich daar hard voor maken. Ja, dus je kan het in de klasse-app doen, maar ik zou zeggen, schrijf opiniestukken. Ga de straat op. Ga naar de regionale politiek. Zorg dat je landelijke politiek de juiste keuzes maakt. Het gaat hier ook over bewustwording. Dus bespreek het ook in je voetbalteam met de ouders met wie je... Het zijn niet de leukste onderwerpen, maar... Weet je, besef moet wel een keer gaan landen. Drie weken geleden moest bij een boekpresentatie... moest ik iets zeggen. Dat was in de balie. Sorry, in Pakhuis te Zwijgen. Daar zat iemand... enorm links, enorm hoog opgeleid, we doen zoveel. En die begon tegen mij te zeuren dat ze bij hun school, hun kind, had in groep 8 een leraar waar ze niet zo blij mee waren. En ze vond het maar gek dat de schoolleiding had gezegd, ja, eigenlijk moeten jullie je niet zo aanstellen. Ze begon ze tegen mij te vertellen. Ja, ik ben er volop ingezet, je moet je ook niet zo aanstellen. Ik zeg, 2 kilometer verderop zit een school waarbij ze 1 bevoegde leraar hebben. En de rest wordt gedaan door onderwijsassistenten. Je hebt helemaal niks te klagen. Ga je daar hard voor maken. Ga daar met die directeur samen voor staan. We zitten in zo'n bubbel af en toe over onze eigen leefomgeving. Terwijl er op loopafstand dingen gebeuren die we absoluut niet zouden accepteren als het ons overkomt. En zo erg is het gewoon gesteld op sommige scholen.
Dat lerarentekort, daar moeten we wat mee. En de CAO, dan maak ik even een heel prachtig bruggetje naar het volgende onderwerp. Die CAO, daar zit ruimte in. Wat we natuurlijk in nieuws zien is dat het loonbod 5% is. Dat de inflatie 12% is. Collega's die ook al zeiden van, goh, ik dacht dat de AOB voor 14% wilde gaan. Ik weet even niet of dat getal klopt. Maar hoe lopen die onderhandelingen op dit moment? En zit daar licht aan het einde van de financiële tunnel?
Een paar dingen rechtzetten. We hebben geen loonbod gekregen. Er circuleert dat er ongeveer een 5,2% referentieruimte is. Dat is een technisch verhaal, maar ik heb gewoon officieel, we hebben het nog niet over loon gehad aan de CAO-tafel. Waarom niet? Omdat zowel werkgevers als alle vakbonden ook aan het kabinet hebben gevraagd. Nou, we kunnen de referentieruimte redelijk schatten. Dat is gewoon niet genoeg om die inflatie te dekken. Dus nog voordat we het aan de CAO-tafel over loon hebben, weten we al dat we niet genoeg geld te verdelen hebben. Dat weten we ook met elkaar. Dus daarom zijn we ook die acties gestart van, hey, we hebben meer nodig. Nou, dan noemde je die 14%. We hebben als AOB een hele tijd geleden al 14,3% in navolging van het FNV, hè, waar wij ook bij aangesloten zijn. 14,3%, en dat staat ook zo in onze inzetbrief. Wij als Algemeen Onderwijsbond leggen 14,3% als looneis neer. Maar we zijn niet alleen. Hè, neem even mijn eigen tafel, mijn primair onderwijstafel. Daar zit ook het CNV in. Dan heb je de FVOV, dat zijn de Vereniging van Vakorganisaties. Je hebt de AVS, de schoolleiders. Die hebben ook allemaal hun eigen inzet. We hebben nu 12% geëist. En dat is eigenlijk een compromis tussen al deze bonden. Waar in ieder geval die van ons 14,3%. Ja, dat is het nadeel van onderhandelen. Dat weet je ook als je een auto gaat kopen. Je komt nooit uit op de prijs die je echt graag wil. Je probeert zo dicht mogelijk bij het ideaal te komen. En dat is bij onderhandelen niet anders. Dus wij hebben daar een bepaald beeld bij. En ik denk dat 12% echt wel een behoorlijk voor 1 jaar, voor 12 maanden, laat ik dat er ook expliciet bij zeggen. Daar kunnen we echt mee uit de voeten. Dan dekken we de inflatie ook. En dat ligt nu, maar eventjes, ik weet niet wanneer dit uitgezonden wordt, maar we hebben eind mei een ultimatumbrief gestuurd aan het kabinet. Daar hebben ze tot 16 juni om daarop te reageren, waarin we dus zeggen, als bonden, primair en voortgezet onderwijs, we moeten er meer geld, we moeten bekostiging krijgen voor 12%. En als dat niet komt, dan komen er hardere acties. Want we zien dus zowel werkgevers als werknemers, en ik krijg ook de telefoontjes gewoon en de mails, van vooral ook de lagere schalen die gewoon niet rondkomen. Er moet gewoon geld bij. Die boodschap wordt duurder, alles wordt duurder. En we hebben het net over die tekorten gehad. Nou, een van de dingen die je meteen moet doen, denk ik, als je in een sector zit waar er enorme tekorten zijn en waarbij het maatschappelijk belang enorm is, is dat je dit soort zaken meteen goed moet regelen. Dat die arbeidsvoorwaarden op orde zijn en ook niet gaan verslechteren.
In het verleden is ook nog wel eens de kritiek geweest dat de D-schalen voor directeuren en de ondersteunend personeel en de OOP-schalen nog wel eens achtergebleven zijn. Waardoor je dus soms gekke constructies krijgt dat een orthopedagoog op het VSO qua salaris min of meer achterblijft, omdat heel erg ingezet is op de L-schalen. Die flinke verhoging hebben gekregen en de OOP-schalen daar eigenlijk een beetje bij zijn achtergebleven. Kan je je vinden in die kritiek en hoe kijken jullie daarnaar met deze CO-onderhandeling?
Ja, ik kan me daar gedeeltelijk in vinden, want er is niks achtergebleven. We voor de leraren in het primair onderwijs hebben een gat gedicht. Daar kunnen wij van alles van vinden of het eerlijk is of niet, maar we hebben gewoon een onafhankelijk systeem, dat noem je FUVASIS. Ja. Dat wordt voor meerdere sectoren gebruikt. Die bepaalt functiezwaarte. En dan krijg je een bepaalde score uit. Net als dat je vroeger de Donald Duck quiz deed. Dan kwam je op score 20 en dan was je Donald Duck. En score 30 was je Katrien. Nou, zo werkt het functiewaarderingssysteem ook weer dan complexer. Je krijgt gewoon een bepaald aantal punten. En dat is je functiezwaarte. Nou, in die loonkloofdiscussie constateerden we dat dus het aantal punten in het primair onderwijs een lagere beloning kreeg dan die in het voortgezet onderwijs. Dat geldt voor de L-schade, maar ook voor de OOP-schade trouwens. En ook geldt voor de directeuren. Dat verschil tussen OOP, VO, PO was kleiner, hè, tussen die functiezwaartes, dan die voor leraren. Ook sommige weer. Er zijn verschillen in gelijktrekking geweest. Dat ben ik helemaal eens. Ik denk ook dat er soms niet goed gekeken wordt naar het werk dat mensen doen op school. We hebben vorig CAO onderzoek laten doen door Leeuwendaal Onafhankelijk Onderzoeksbureau naar de berekening van deze functies. Hè. Dus dat ging bijvoorbeeld ook over de orthopedagoog. De onderwijsassistenten en schoolleiders, van klopt het nu wat we in FUVAS dus doen? Nou, daar kwam keihard uit, ja dat klopt, waar het vaak scheef gaat, want er is ook kwalitatief onderzoek gedaan, dus ook met deze groep gesproken, is dat die inschaling niet op orde is. Dat er te vaak voorbeeldfuncties worden genomen door besturen, waardoor ze niet de beloning zouden krijgen of de functie krijgen waar ze eigenlijk recht op hebben. Dat gaat vooral over die D-schade. Dan ben ik het niet eens dat de D-schade niet omhoog zijn gegaan. Die zijn er bij het vorige CAO-akkoord het allerhardst op vooruit gegaan. Echt, ik geloof tussen de 11 en de 14%. Nee, dat zeg ik verkeerd. Tussen de 11 en de 16% zijn de D-schalen omhoog gegaan. Dat komt onder andere door de arbeidsmarkttoelagen die we hebben ingevoerd. Dus je verdient al meer. We hebben eigenlijk een negatieve loonkloof voor de directeur in het PO dan in het VO. Dus nou, die discussie wil ik afkloppen. Natuurlijk willen we allemaal meer. En moet dat ook. En hebben we daar een tekort. Dus moeten we er alles op alles zetten om dat te doen. Maar we hebben gedaan wat binnen onze macht lag en wat binnen het systeem past. Dan even voor die onderwijsassistenten en de gogen of de logen. Ja, daarbij merk ik wel dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Ik zie dat daar weinig differentiatie bestaat, ook voor mensen die registers hebben en die niet hebben. Daar voeren we ook wel gesprekken over. Vind ik wel heel complex. Want die rollen zijn op verschillende scholen ook weer anders. Als binnen het bestuur zijn de rollen van die mensen vaak heel verschillend. En hoe deel je dat dan in? Dus daar zijn we aan de CAO-tafel nu niet echt mee bezig. We zijn nu echt bezig met dat percentage voor iedereen. Dus iedereen moet gewoon die inflatiecorrectie krijgen. En we zitten veel meer op de zeggenschap voor deze groepen. Zodat je ook, bijvoorbeeld binnen zo'n GMR, veel meer zeggenschap krijgt over hoe ziet ons functiegebouw nu uit. Want je beloning vindt niet alleen maar plaats aan de CAO-tafel. Dat is ook een onderdeel van wat je binnen je eigen stichting doet binnen je GMR. Ja,
klopt.
Beetje technisch verhaal hoor. En dit vraagt ook altijd om uitleg, maar ik ben ook altijd bereid om door te praten. Want mocht je mensen hebben die zeggen, nou, ik wil eens wat kwijt, mailen, bellen, bezoek, altijd. Want het helpt altijd om het nog scherper te krijgen.
We hebben nog wel wat verschillende vragen over, maar ik denk dat de belangrijkste vragen die onze luisteraars hadden ingediend, dat die gesteld zijn. En dus je kunt altijd blijven doorpraten en ik denk ook dat we dat in het onderwijsveld moeten doen. Volgens mij kunnen we jou op Twitter ook heel makkelijk bereiken, al dan niet in een zwart-wit discussie. En we kunnen nog een hele discussie voeren over hoe Twitter op dit moment gaat. Kom naar Mastodon, is het ook heel gezellig. Maar ik denk dat wij gaan afronden. En als de luisteraars nog reacties willen plaatsen, dan kan dat altijd. Heel hartelijk dank Thijs voor jouw tijd en al je antwoorden en je inzet voor de AOB. En de komende 2 jaar kunnen we jou in ieder geval op die plek nog zien. Je kunt natuurlijk reageren op onze social media. We zijn te vinden op Facebook, op LinkedIn, op Twitter en op Instagram. Laat vooral weten wat je ervan vindt. En geef ook een aantal sterretjes, duimpjes of andere positieve beoordelingen. Want dan vinden nog meer mensen onze podcast in hun podcast app. Dankjewel Wietse, ook voor jou weer deze maand en tot de volgende keer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl